Goedemorgen gemeente, namens de gezamenlijke kerkraden heet ik u hier en de luisteraars thuis van harte welkom. Mijn naam is Rita Groenhof en ik ben ouderling van dienst. Vanmorgen zal voorgaan dominee Gijsbertsen en het orgel wordt bespeeld door Jurian Depke. Er is kindernevendiensten voor de groepen 1 tot en met 4 en zij gaan naar de hal. De eerste collecte is bestemd voor het jeugdwerk Job en de diaconie. De tweede collecte is voor kerk en eredienst. De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen en als blijk van medeleven naar mevrouw Leni van Putten, die tijdelijk verblijft in het Myosotis op de Nieuwe Markt 2B. En ter bemoediging en als blijk van medeleven naar mevrouw H. Wijshaken van Dijk. Het gezin Dekker werd op 20 september verblijd met de geboorte van een dochter, Mabel. Onze hartelijke gelukwensen. Tussen de beide diensten van vanmorgen is er weer gelegenheid om samen koffie te drinken, thee of limonade. U wordt hier van harte voor uitgenodigd. Om 7:00 is er een ecumenische viering in de Noorderkerk, met als voorgangers dominee Gijsbertsen en pastor Kerwijk. Wij zingen nu, zo mogelijk staande, Psalm 25, vers 2. En namens de kerkenraden wens ik u allen een gezegende dienst.
Nu eerst in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Leesrooster vanmorgen gedeelte uit Matteüs 21. Als aanvangstekst lees ik vers 31, de woorden, de vraag van Jezus: wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan? Over het staan in de dienst van God, over het waarmaken van onze roeping. We zingen nu met elkaar uit Tussentijds, nummer 113, Hij die gesproken heeft, een woord dat gaat. We zetten de dienst nu voort met gebed van verootmoediging, genadeverkondiging, aanwijzingen ten leven. Ik heb daarvoor ook steeds woorden gekozen uit een hele oude doopliturgie in de brief van de Romeinen. En zo weten we ons ook verbonden met de mensen zometeen om 22:30 in de doopdienst. Aansluitend op het gebed, lied 87 vers 2, na de genadeverkondiging vers 4, na de aanwijzingen ten leven vers 5. Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt. Allen hebben ze zich afgewend. Heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet. Er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Hun tong is bedriegelijk. Achter hun lippen schuilt het gif van een adder. Hun mond is vol vervloeking en venijn. Ze haasten zich om bloed te vergieten, brengen ellende en vernietiging. De weg van de vrede kennen ze niet. Angst voor God kennen ze niet. Laten we bidden. Heere de hemel, als u het zelf niet bent die ons vasthoudt, dan maken wij een vrije val bij u vandaan. Hoor ons als we roepen uit de diepte. Laat ons niet gaan. Houd ons vast in Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, omdat we weten dat hij die uit de dood is opgewekt niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Zo moet u ook uzelf zien. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijk bestaan. Geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor gerechtigheid. Laten we samen bidden om de opening van het woord. Vader in de hemel, dank u wel dat u ons allen deze dag, waar we ook zijn in deze wereld, opnieuw verbindt met uzelf. Allen die waar dan ook op dit moment deze dag samenkomen bij uw woord, om te putten uit de bron, om weer gelaafd te worden, na soms een zware week, na soms verschrikkelijke dingen te hebben meegemaakt. U kent al uw kinderen wereldwijd. Wij leven in een situatie in een van de rijkste landen van de wereld, waarin we ons nauwelijks kunnen voorstellen hoe het met sommige broeders en zusters elders gaat. Zegen uw dienaren. Help hen om uit de bron te putten. En we kunnen zoveel organiseren, maar als u zelf niet komt met uw geest, gebeurt er niets. Laat er van alles gebeuren en bewegen in harten van mensen en bewegen aan gerechtigheid in deze wereld, omdat u met uw woord en geest beide aanwezig bent en mensen raakt. Raak zo ook ons, bidden wij u, om Jezus wil. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift, zoals ik zei, uit Matteüs 21. Ik lees daarvan vers 23 tot en met 32. En we zingen aansluitend daarop voor de prediking lied 51, gezang 51. En dan mogen de kinderen, de jongste groepen dus die er zijn, groep 1 tot en met 4, die mogen naar de nevendienst gaan. Straks in de dienst hierna, nevendienst voor alle groepen, nu voor groepen 1 tot en met 4. Lied 51 zo meteen. Ik lees Matteüs 21 vanaf vers 23. Toen hij, Jezus, naar de tempel was gegaan en daar onderricht gaf, kwamen de hoge priesters en de oudsten van het volk naar hem toe. Ze vroegen hem: op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven? Jezus gaf hun ten antwoord: ik zal u ook een vraag stellen. En als u mij daarop antwoord geeft, zal ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. In wiens opdracht doopte Johannes? Kwam die opdracht van de hemel of van mensen? Ze overlegden met elkaar en zeiden: als we zeggen van de hemel, dan zal hij tegen ons zeggen: waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar als we zeggen van mensen, dan krijgen we het volk over ons heen, want iedereen houdt Johannes voor een profeet. Dus gaven ze Jezus als antwoord: we weten het niet. Daarop zei hij tegen hen: dan zeg ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de een: jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk. De zoon antwoordde: ik wil niet. Maar later bedacht hij zich en ging alsnog. Tegen de ander zei de man precies hetzelfde. Die antwoordde: ja, vader, maar hij ging niet. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan? Ze zeiden: de eerste. Daarop zei Jezus: ik verzeker u, de tollenaars en de hoeren zijn u voor bij het binnengaan van het koninkrijk van God. Want Johannes koos de weg van de gerechtigheid toen hij naar u toekwam. U geloofde hem niet. De tollenaars en de hoeren wel. En ook al zag u dat, u hebt u niet willen bedenken en hem alsnog willen geloven. En zalig wie het woord van God horen, dat ook van harte bewaren. Halleluja. Na de prediking. Vanaf hoofdstuk 21 vertelt Matthäus over een hele serie conflicten tussen Jezus enerzijds en de hoge priesters, oudsten, schriftgeleerden en fariseeën anderzijds. Dat brengt Jezus er aanvankelijk toe een aantal gelijkenissen te vertellen, waarin hij nog wat verheult, de leiders van het Joodse volk aan de kaak stelt. Maar allengs wordt het conflict openlijker. En in hoofdstuk 23, als u doorleest, in hoofdstuk 23 neemt hij helemaal geen blad meer voor de mond. En dat is één directe aanklacht tot de schriftgeleerden. Hier, in het gedeelte dat wij lazen, is de toon nog redelijk rustig. Er wordt ook niet gescholden. Er worden over en weer goede Joodse gewoonten. Er worden over en weer vragen gesteld. Al zijn de tegengestelde posities wel duidelijk. Nu is het nadeel van zo'n polarisatie, en van elke polarisatie, dat je, als de tegenstellingen zo scherp worden, bijna gedwongen wordt om te kiezen voor de ene of voor de andere partij. En ben je dan dus voor de een, dan ben je dus tegen de ander. Of andersom. Dat zouden wij dus ook vanmorgen kunnen doen. Op die manier partij kiezen. En dan is het redelijk veilig hier in de kerk om dan de partij van Jezus te kiezen. En dan zijn we ook weer klaar en dan zouden we genoeglijk door kunnen bladeren in ons Bijbeltje naar de volgende geschiedenis. Ik zou het echter wat ingewikkelder willen maken, met uw welnemen, want volgens mij is het ook een stuk ingewikkelder. Door eerst eens te kijken naar waar die beide partijen het over eens zijn. En waar, naar ik hoop, ook wij hier het samen over eens zijn. En dan pas te kijken hoe dan toch zo'n conflict kan ontstaan. Wel, waar beide partijen hier het over eens zijn, is dat het erom gaat, dat merk je ook aan die vraag die Jezus stelt, dat het erom gaat de wil van de Vader te doen. En daarmee de weg van de gerechtigheid te gaan. Dat is hun beide intentie en drive. Het verschil en het geschil ontstaat pas als Jezus zegt dat zij, de leiders van het volk, die weg niet gaan en de hoeren en de tollenaars wel. Goed, en die vraag, die ligt nu dus vanmorgen gewoon zomaar in ons midden. Wie doet de wil van de Vader hier? Hoe doet u dat? Hoe doe jij dat? Hoe weet je wat de wil van de Vader is in jouw leven? En hoe zou je ervan overtuigd kunnen zijn dat jij die wil doet en die ander daarnaast je niet? Met andere woorden, heb je een goede reden om te polariseren? Of moet je eerst nog wel even goed nadenken? Weet je van jezelf op welke van die twee zonen je lijkt? Ja. Nou ja, ik heb er al eens een hele zaterdag over kunnen nadenken. Dus ik heb een beetje voorsprong. Dus ik loop daar maar een beetje voorop met mijn gedachten vanmorgen naar u toe. Hoe weet ik wat de wil van de Vader is in mijn leven? Als je denkt aan je verlangens, wat je allemaal wilde in je kindertijd. En later in je jeugd, als tiener. Kon ik toen onderscheid maken tussen wat ik wou, wat ik verlangde, wat mijn drive was en wat God van mij verlangde? En kan ik dat onderscheid nu als volwassene wel maken? Nu ik me juist nog veel meer realiseer dat Gods wegen en gedachten hoger zijn dan die van ons? Kan ik dat onderscheid nu wel maken, hoe volwassen of geleerd ik ook word? Wij bidden, althans ik ga ervan uit vanmorgen dat u bidt. Wij bidden. Maar hoe krijgt u in uw gebed de antwoorden? Zijn die er patsboem? Of groeien die in het verkeren bij God en zijn woord? Laat ik bij mezelf blijven, maar iedereen die bidt heeft gelijksoortige ervaringen. Hoe komt het dat jongetje dat ik ooit was, dat zo graag mensen van de Heer Jezus wilde vertellen, hoe komt die aan een mandaat, aan een bevestiging van God, dat hij dat ook doen mag? En had dat jongetje het kunnen horen als de wil van God met zijn leven een andere weg was? En toen ik ouder was, kon ik horen of en hoe en wie er als levenspartner door God op mijn weg werd gebracht? Of werd ik daarin veeleer aangestuurd door mijn eigen verlangens en begeerten? Toen ik nog ouder was, wat was de wil van God toen uit allerlei gemeenten een beroep op mij werd gedaan? Waarom ben ik naar Herwijnen gegaan? Waarom heb ik gekozen voor Schravendeel? Waarom ben ik naar Zoetermeer gegaan? Waarom ben ik naar Kampen gegaan? En waarom ben ik hier al zo lang? En ook, waarom was ik en waren wij, vrouw en ik, met sommige beroepen blij dat we daarheen zouden gaan? En waarom hebben we bij sommigen gehuild en gingen toch? Hoe ben je zeker van de weg en de wil van God in jouw leven? En toch, je weet wanneer je ja zegt en nee doet. Dat heb je niet ten opzichte van een iets. Ten opzichte van een iets heb ik geen enkele verantwoordelijkheid. God is niet een iets. Dan moet het wel erg simpel maken. Ook met mijn verantwoordelijkheden. En God is ook niet mijn geweten zoals dat in mijn jeugd werd gevormd. Dan had ik ook hele andere beslissingen moeten nemen. Dat vinden sommigen in de familie nog steeds. Nee, levend bij het woord is er een heel ander weten en een ander horen gegroeid in dat leven met JHWH. En je weet hoe het voelt, want God is zo reëel. Je weet hoe het voelt als je in bepaalde situaties, met bepaalde dingen in je leven ja zei, maar vervolgens nee deed. En dan is het zo lastig bidden daarna, hè? Ik weet niet, ken je dat? Als je ja hebt gedaan, ja hebt gezegd en nee hebt gedaan, en dan moet je hem weer in de ogen kijken. En als je dan weer ja zegt en je doet weer nee, oh my God. Dan heb je zoveel uit te praten iedere keer. En je weet ook hoe het voelt als je nee zei vanuit je eigen ideeën en uit je eigen verlangens, maar uiteindelijk toch ja deed en daar vreugde en vrijheid aan ontleende. Al had je die situatie nooit zelf gezocht. Want, en ik denk dat is toch het punt. Het leven is, levend met de God van de Bijbel, toch alleen het leven waard als Hij het zegent. Als Hij met je meegaat. Wat heeft het voor zin om in Elim te blijven, hè? Psychologisch gezegd, om te blijven in dat wat voor jou goed voelt, hier lekker, mooi bestaan. Wat heeft het voor zin om daar te blijven, je vast te bijten daarin, als God het niet zegent? Als Hij uit je leven vertrekt. Jij blijft in Elim, hè? Je ziet Israël zo blijven zitten, maar de wolk die trekt op en die gaat weg. En je gaat er niet achteraan met je tent en de tabernakel. En wat kan de woestijn, wat kan datgene wat je vreest, wat kan dat je nou eigenlijk doen? Wat is er nou eigenlijk om bang voor te zijn als Hij het is die met je meegaat? Maar je maakt wat mee. Je maakt wat mee in een leven onderweg met JHWH. Je maakt wat mee met jezelf, je eigen emoties, je eigen karakter. En je maakt wat mee met Hem. Hij kan ook zomaar zwijgen. Is die kennelijk even ergens anders mee bezig of zo? Hij kan ook zo ineens weer plomp verloren binnenkomen met woorden die je hele bestaan opschudden. Vertel elkaar eens over dat soort ervaringen. Gaandeweg zie je wat God wil met je leven. Althans, dat is mijn ervaring. Gaandeweg zie je, net als Israël in de woestijn, waar je een enorme omweg hebt gemaakt door je eigen wijsheid. En gaandeweg zie je ook periodes van grote druk. Dat je dacht, dit kan ik niet aan, dit overleef ik niet. Dit breekt me. Maar dat juist die periodes je rijpten om die stap te kunnen zetten die God al lang met jou voor had. Gaandeweg. Omziend zie ik meer van Gods wil dan vooruitziend. Nog altijd. Natuurlijk, de zegen die je in het verleden hebt ervaren, geeft je wel meer vertrouwen in die zegen voor de toekomst. Maar je zult moeten blijven luisteren. Wat wil Hij dat ik doen zou? Want ik heb Hem nooit in mijn greep. Ik kan ook niet doen alsof ik Hem ken als mijn broekzak. Nee. Hij is heel nabij, zo nabij, een vader. En tegelijk, Hij is zo heilig, degene die in de hemel is. Je slaat tegen Hem geen toon aan, zo van, doe even normaal, man. Nee. En als je, dan ga ik weer terug naar die gelijkenis. Als je dan denkt de wil van God te doen, heb je dan ook gelijk? Is het dan ook terecht dat je dan gaat polariseren? Naar degene die volgens jou die wil van God niet doen. Zoals hier wordt gepolariseerd. Die leiders van het Joodse volk die polariseren tegenover de hoeren en de tollenaars. Die horen er niet bij. En Jezus polariseert weer tegenover die leiders. En wat hebben we dat als christenen niet veel gedaan? We zijn heel goed in polarisatie. Wat hebben we dat niet gedaan als kerk naar de wereld en de wereld afgeschreven? Wat hebben we niet gedaan als kerk onderling? Goeie mensen, wat hebben we allemaal niet versplinterd? Kampen is er een prachtig voorbeeld van. Ook al hebben we vanavond al een ecumenische dienst. Probeer je nog iets te doen aan die eenheid, maar wat is het toch stuk? De loop van de eeuwen. Wie heeft er gelijk? In mijn jonge jaren, daar was u nog niet bij, maar in mijn jonge jaren was ik veel feller. Zo zegt de Heer, in het vuur van de geest. Was dat beter dan nu ik priesterlijker, pastoraler ben geworden? Misschien ook omdat ik al zo lang met dezelfde mensen verkeer. Ik geloof dat het niet zo zwart-wit ligt. Want zo zwart-wit ligt het ook hier in Matteüs niet en in de hele Bijbel niet. Dezelfde Jezus die hier die leiders aanvalt, zegt in hoofdstuk 23, zoek maar op, die zegt in hoofdstuk 23, ook tegen het volk, houd je aan dat wat die fariseeën en die schriftgeleerden zeggen en handel daarnaar. Volg ze alleen niet in wat ze zelf doen, want dat vind ik schijnheilig. En diezelfde fariseeën die hier tegenover Jezus staan, zijn instrument in de hand van God. Want zo brengt God zijn plan, zijn wil ten uitvoer, doordat Jezus wordt overgeleverd door hen aan de Romeinen. En aan de wereld, zeg maar. En door de wereld, door ons, wordt gedood. En sinds die dag zitten we allemaal aan hem vast. En moeten we ons afvragen, wie was deze? diezelfde fariseeën hebben na 70, het rampjaar 70, toen Jeruzalem werd verwoest en die grote diaspora verstrooiing van het Joodse volk begon, diezelfde fariseeën, die hebben de identiteit van het volk Israël gered met hun geschriften en met hun synagogen. Naar de mens gesproken was er anders geen Jood meer geweest, waren ze allemaal geassimileerd. Dus het is niet zo zwart-wit. Ik zeg wel eens, zeker ook in vergaderingen, op je weg door de kerk kom je ook genoeg dwarsliggers tegen, bielzen. Maar ja, die heb je toch nodig. Je hebt er zelfs een hele hoop nodig als je een spoorlijn aan wilt leggen. En wie zegt hoe God jou gebruikt of mij? Ik denk misschien wel de rails te zijn en ik ga er vol in, maar misschien ben ik juist wel de dwarsligger en is God bezig met een nieuwe spoorlijn waar ik geen zicht op heb. Of misschien denk ik wel, wat lig ik toch steeds dwars, terwijl God mij nu juist gebruikt als rails voor een nieuwe weg. Het gaat dus maar om één ding. De oprechte intentie om de wil van de Vader te doen. Biddend, lezend in de schriften, houdend van alle mensen. Gehoorzaam aan het woord. Dat laatste vind ik een van de, gewoon persoonlijk vind ik dat een van de moeilijkste dingen in deze tijd. Mensen drijven steeds meer op hun persoonlijke gevoel. Terwijl ik als VDM, hè, zo teken ik dat iedere keer, als Verbi Divini minister, nu juist ga voor gehoorzaamheid aan het woord. Sola scriptura, hè, een soort adagium in mijn leven. Sola scriptura. Tegelijk realiseer ik me, is natuurlijk alles wat ik over bidden heb gezegd, dus ook het bidden van mijzelf, zo persoonlijk. Het is mijn gevoel, het is mijn leven met God en zijn woord en de weg die ik moet gaan. Dus ja, dat is ook subjectief. Soms gaan wegen uiteen. Barnabas ging een andere weg dan Paulus. Dat gaat al zo sinds het begin. Dat was al zo bij Hagar en Sarah, dat was al zo bij Jacob en Esau. Niet samen kunnen wonen in één huis. En toch worden ze alle door God gezien en in een heilig plan gebruikt en eindigt het vaak met verzoening. De profeet en de priester en de koning kunnen soms niet door één deur. Toch hebben ze alle een eigen verantwoordelijkheid tegenover God en ontstaat de hele dynamiek die er in de Bijbel zit. En tegen hem kunnen zij al die ambten, tot en met het ambt van alle gelovigen, tegen hem kunnen ze en moeten ze alleen maar ja zeggen. Of in elk geval toch ja doen. Opdat de weg van de gerechtigheid wordt bewandeld. Gerechtigheid. He? Niks juridisch, maar gerechtigheid. Tzedaka. Dat mensen tot hun recht komen. Dat mensen terecht zijn. Thuis. Op hun plek, voor God en ten opzichte van elkaar, in de kerk en in de wereld. Dat is de wil van de Vader. Amen. vader voorbeden.
Door de diaconie vraagt voorbeden te doen voor mensen met een alcoholprobleem. Laten we God bidden dat deze mensen een andere manier mogen vinden om met hun problemen om te gaan.
Dankjewel, Dini. Laten we samen danken en ook bidden. Vader, we danken u voor uw woord, dat ons bestaan weer voortdurend opschudt, waardoor we weer opnieuw moeten nadenken en weer opnieuw moeten beginnen, mogen beginnen met u. In principe elke week opnieuw. Elke dag opnieuw. We danken u voor dit woord in ons midden, waarmee u ons verbindt. Waarmee wij verbonden zijn, waarin wij gedompeld zijn, gedompeld in het vlees geworden woord, uw Zoon, Jezus Christus. Wij met uw Heilige Geest, wees met ieder. U weet alle dingen, u weet hoe moeilijk sommige wegen zijn, hoe wanhopig. Soms mensen het precies zouden willen weten van u. Hoe dan? Wat dan? We bidden u, zegen uw volk Israël, dat deze week Rosh Hashanah viert. Een nieuw jaar begint. 5772. Al zo lang onderweg. Kom met uw toekomst. Ook voor hen. Wij bidden u voor uw kerk, zo gebroken en verdeeld als zij is. Help haar op te komen voor gerechtigheid in deze wereld. En help ons ook gestalte te geven aan die gerechtigheid onderling. Dat we niet verscheuren, maar dat mensen een plek vinden, terechtkomen. Ten opzichte van u en hun broeder, hun zuster. Wees met allen die u maar niet vinden, die uw stem niet kunnen horen. Gedenk uw schepping. Maak haar heel wakker. Elke vlam in elk hart aan. Om aan die heelheid mee te arbeiden. Wees met hen die geen zin in hun leven zien, die op alle mogelijke manieren dan maar vluchten in de slaap, in de drugs, in de drank. Wat een wanhoop. Bereik ook hen met uw woord. Laat daar een broeder zijn, een zuster, een zegen. Een opnieuw opveren en opstaan om de wil van de Vader te doen. Zo bidden we ook voor elkaar, zoals we hier zijn, hier zitten, maar ook ons verbonden weten met allen die hier zo meteen weer zullen zijn en anderen thuis. U weet alle dingen. Wees met Leni van Putten, die om voorbeden vroeg. Een moeilijke tijd. Zegen haar, nu in Miosot is en mag ze weer thuiskomen bij haar man. En zegen daar allen. Zegen ook daar die... Al die vriendelijke mensen die daar op alle mogelijke manieren proberen zorg te verlenen. Inspireer hen door uw geest. En zo bidden we ook in de stilte voor de dingen die leven in ons eigen hart. Voor de mensen wier namen we u willen noemen. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden, Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Leon heeft nog gevraagd om vooral ook aan de gereformeerde jongeren door te geven dat ze zich opgeven voor de catechisaties, huiscatechese en gewone catechese. En bij de huiscatechese komen we sowieso nog een behoorlijk aantal catecheten tegemoet. Zoals het nu gaat, moeten we sowieso 20 jongeren op de wachtlijst zetten. Dat kan ook niet de bedoeling zijn. Dus ik hoop wel dat er zich nog mensen zullen aanmelden om lekker een seizoen mee te doen in die huiscatechese. Wij zingen met elkaar tot slot lied 475 over het dienen van God. Lied 475. Ja, collecte nu, ja. Ja, jij zeker. Neem me niet kwalijk. heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen.